ervaren. Als je kijkt naar de huidige situatie, dan moeten we woningen bouwen die energie neutraal zijn, of het liefst zelfs energie op gaan wekken, die circulair zijn, duurzaam, snel gebouwd kunnen worden, aanpasbaar zijn. Dus als je dat allemaal een beetje samenvat, dan moeten we nu woningen gaan bouwen, veel woningen gaan bouwen en heel goede woningen gaan bouwen. En als we kijken nu naar de huidige bouwproductie, dan constateren we heel vaak dat de volumes niet gehaald worden. Als je kijkt naar het huidige tekort, dan worden aantallen genoemd van 300.000 woningen op dit moment. En tot 2030 zouden er wellicht 1 miljoen woningen gebouwd moeten gaan worden. Maar als we dat met dit tempo gaan doen, dan halen we die volumes dus bij lange na niet. En dan is de vraag, hoe komt dat? En mijn overtuiging is dat dat te maken heeft met de markt. En daar bedoel ik niet mee de aanbodzijde, dus de leveranciers, de bouwbedrijven. Maar daar bedoel ik mee de combinatie. Dus zowel de opdrachtgevende zijde, de manier waarop wij de vraag vertalen naar projecten. En dat is vooral dan de opdrachtgeverskant. En daarnaast zeg maar de leveranciers van concepten, van industriële productie, maar ook de traditionele productie. Het lijkt dus dat industriële woningbouw een oplossing zou kunnen zijn. Want je zou kunnen zeggen, van, nou, dat kan goedkoper als je in een fabriek woningen realiseert. Je zit in een gecontroleerde omgeving, dus de kwaliteit kan omhoog. Heeft waarschijnlijk ook veel minder impact op het milieu. Je krijgt een controleerbaar proces. Betere kwaliteit. Dus al met al, je zou verwachten dat er heel erg veel voordelen zijn. En dat is ook zo. Industrieel bouwen heeft denk ik ook een heel groot aantal voordelen, zoals ik ze net noemde. Maar toch is het zo dat we dat nog niet helemaal 100% oppakken in de markt. Even korte samenvatting van, of een korte definitie van wat industrieel bouwen volgens mij zou moeten zijn. Dat is bouwen vanuit een fabriek, zo weinig mogelijk op de bouwplaats en zoveel mogelijk in een gecontroleerde omgeving, een gestandaardiseerde omgeving, zowel qua proces als qua product, in een fabriek. Dus een leverancier in de markt die bedenkt een concept van een herhaalbare oplossing. Die bouwt daarvoor specifiek een fabriek. En binnen die fabriek wordt de behoefte van een opdrachtgever voor een bepaald project, voor een rij huizen, of nog veel meer, een complete wijk, wordt vertaald naar het ontwerp. Wordt vertaald naar instructies voor de fabriek en vervolgens komt daar allerlei gestandardiseerde elementen uit die je assembleert op de bouwplaats. Waarbij je probeert zo weinig mogelijk energie en handelingen op de bouwplaats nog nodig te hebben. In vergelijking met de traditionele projecten heb je wel een aantal grote verschillen. Dus als je naar die verschillen kijkt, dan zeg je bij een traditioneel project is het eigenlijk zo dat de klant het ontwerp bepaalt. Daardoor heeft die klant ook heel erg veel vrijheid. En in een industriële situatie bepaalt eigenlijk de leverancier de ontwerpvrijheden. Dus hij bepaalt niet zozeer het ontwerp, maar ik denk dat als je in dat concept van industrialisatie zou nadenken, dat je dan moet constateren dat de leverancier de ontwerpvrijheden bepaalt. In een traditioneel project, daar houdt het ontwerp rekening met alle eisen van de klant. En in een industrieel project, dan is het eigenlijk veel meer dat de klant, bijvoorbeeld een woningcorporatie, een concept, of een industrieel concept, beoordeelt op basis van zijn eigen eisen. Dus in die zin gaat het er al op lijken dat je een auto gaat kopen. Je gaat bij die leveranciers shoppen die ongeveer voldoen aan de eisen en de wensen die jij hebt voor je auto. In dit geval dan voor de woning. Een traditioneel project is denk ik de bouwer heel erg laat betrokken vaak. En in een industrieel project is eigenlijk de bouwer gewoon leading. Want hij bepaalt het concept, hij bepaalt het ontwerp voor een groot deel. En op die manier ook de eigenschappen van de uiteindelijke woning. In een traditioneel project is de keten van de partijen tijdelijk. Althans, we hebben de laatste 10, 20 jaar ook gezien dat we heel vaak proberen ook traditionele processen te optimaliseren. Maar in principe is de keten van samenwerkende partijen een tijdelijke keten. En industrieel werk je per definitie met co-makership en met preferred suppliers. En probeer je een interactieve of een langdurige samenwerking tussen al die partijen tot stand te brengen. En in traditioneel is de bouwcapaciteit flexibel en in industriële situatie ben je afhankelijk van de capaciteit die de fabriek heeft. Dan zou je kunnen zeggen, ja, als je dan kijkt naar industrieel bouwen en de elementen die daarin zitten en de voordelen die het lijkt te hebben, dan zou je verwachten dat daar heel veel aan gedaan wordt. En toch bouwen we nog heel veel traditioneel. En daar is denk ik ook wel een verklaring voor. En volgens mij zijn dat twee elementen. Enerzijds is het zo dat we altijd zien dat er een bepaalde conjunctuur is in de vraag naar bijvoorbeeld woningen. Die is niet constant. En dat maakt volgens mij dat de aanbiedende zijde wat terughoudender is als het betreft het investeren in fabrieken, in die industriële concepten. En we hebben ook heel veel klanten die eigenlijk ook heel vaak nog laten merken dat het traditioneel bouwen, dat ook een aantal heel grote voordelen geeft. Dus uiteindelijk is bij traditioneel bouwen vaak toch nog de klant koning, even afgezien van prijzen en dat soort zaken. We hebben de laatste 20 jaar gezien dat ook uit het oogpunt van efficiëntie je nog heel veel komt te optimaliseren in het traditioneel proces. Denk maar aan Lean en BIM en ketensamenwerking. En het lijkt er ook op dat je een optimale marktwerking kunt krijgen. Waarbij de markt zich makkelijker kan aanpassen aan de conjunctuur van de economie. Dus als we de stap willen gaan maken naar industrieel bouwen, dan moeten we denk ik echt wat veranderen. Omdat we weten dat het niet vanzelf gaat. En de markt, en dan heb ik het zowel dus over de aanbodzijde als de vraagzijde, die moeten ervan overtuigd zijn dat het iets beters gaat opleveren. En dat het dus niet alleen maar een goed idee is, maar dat we moeten iets bedenken waardoor de markt het in zijn compleetheid gaat oppakken. Als ik nu kijk naar de concepten, de industriële bouw die er momenteel is, dan zie je ook nog heel erg veel grote verschillen. In mijn presentatie die jullie gekregen hebben zit een inventarisatie zoals die door Mariette Rutte wordt gemaakt. Die wordt jaarlijks door haar gemaakt. Ik heb per abuis de versie van 2019 opgenomen in die presentatie, maar er is ook een versie van 2020. Maar daarin zie je dat er toch een groot aantal leveranciers zijn van concepten. Dat zijn dan herhaalbare oplossingen. Maar als je die concepten in detail zou gaan bestuderen, dan zie je dat er ook nog heel veel grote verschillen zijn. En dat zijn niet alleen verschillen als je het hebt over techniek, de bouwtechniek, staal, beton, hout. Maar dat zijn vooral ook heel grote verschillen in het proces, in de mate van standaardisatie en ook in de mate van industrialisatie. Dus de lijst die ook in die presentatie staat, daar zitten hele grote verschillen in. Dus ik denk dat het ook heel waardevol zou zijn als we veel beter weten wat de verschillen zijn tussen al die concepten. Zodat opdrachtgevers ook makkelijker hun keuze kunnen maken. En ook weten wat de inhoud van het concept is. En ook wat het concept betekent voor de eigen organisatie. Want zoals ik al zei, als je industrieel gaat bouwen, komt de leverancier automatisch meer in de lead. En dat betekent ook dat opdrachtgevers, bijvoorbeeld de woningcorporaties, een andere positie krijgen en ook wellicht hun eigen interne organisatie daar op een andere manier op zouden moeten afstemmen. En inzicht daarin, wat die verschillen zijn en wat dat betekent voor die opdrachtgever, denk ik, die zijn denk ik heel erg belangrijk om met elkaar te onderzoeken en achter te komen. Want het ene concept is het andere niet. En nogmaals, daar zitten heel veel grote verschillen in. Als je kijkt naar industrieel bouwen en je wil een industrieel concept uit de fabriek toepassen. Wat ik al zei, dan moet de opdrachtgever ander gedrag gaan vertonen. Die moet bijvoorbeeld veel meer zijn behoeftes definiëren dan dat hij bezig is met ontwerpen. Dus hij moet zijn behoeftes definiëren en op basis daarvan moet hij kan die concepten kiezen en met elkaar vergelijken. En ik denk ook dat de opdrachtgever zou moeten accepteren dat die veel minder invloed heeft op de wijze waarop het product tot stand komt. Dus hij zou zeker zijn eisen en wensen moeten laten zien over wat er moet worden gebouwd, maar hoe het wordt gebouwd dan denk ik dat hij dat moet overlaten aan de markt. Want immers, het is een industrieel product. Dus hetzelfde als je tegen Volkswagen zou zeggen dat hoe zij het beste hun auto zouden kunnen gaan bouwen. En ook aan de opdrachtnemerskant denk ik dat de markt zich veel professioneler nog zich zou moeten ontwikkelen. Dat al die bouwers zich niet zelf meer bouwer mee zouden moeten noemen, maar het zijn meer industriële ondernemingen die platformen moeten gaan ontwikkelen. Die zouden moeten gaan investeren in fabrieken. De juiste mensen moeten gaan aantrekken en ook andersoortige mensen moeten gaan aantrekken. Bijvoorbeeld mensen op het gebied van industrial design en op het gebied van productiebeheersing. Dus als je die slag wil gaan maken naar echt industriële bouw, dan denk ik dat zowel aan opdrachtgeverskant als aan opdrachtnemerskant er grote veranderingen nodig zijn. Als laatste zou ik nog even verder willen stilstaan bij de markt bekeken vanuit de leverancier. Want ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is voor de opdrachtgevers om goed te begrijpen. Wat is de consequentie van industrieel bouwen voor de bedrijven? Dat is namelijk dat ze heel hoge investeringen moeten doen. En de grote zorg die ik altijd bij dat soort bedrijven hoor, is de volatiliteit in de markt. Dus het ene moment dan is er een hele grote behoefte, het andere moment is de behoefte lager. Nou, eigenlijk is de behoefte altijd groot, alleen als je kijkt naar de productie, wat vertaald wordt in projecten, dan zie je daar hele grote schommelingen in. En dat maakt dat de continuïteit voor de productie vanuit een fabriek, waarin je zou moeten investeren, dat uiteindelijk de vraag is. En dat maakt dat bedrijven toch wat terughoudend zijn om nog meer te investeren in industriële bouw. Dus als je aan mij zou vragen wat we zouden moeten doen om industriële bouw te stimuleren, dan denk ik dat er niet alleen een belangrijke rol is weggelegd voor de opdrachtnemers, maar dat we een situatie moeten creëren dat het nog interessanter gaat worden voor die opdrachtnemers. En dat betekent dat je zou moeten kunnen laten zien dat er een stabiele stroom is over een langere periode aan bouwvolume. Nou, dat is iets waar bouwstroom natuurlijk voor staat. Ik denk ook dat de opdrachtgevers industriële productie zouden moeten gaan eisen. En ik denk ook dat we zouden moeten nadenken over het feit dat je de voordelen van de industriële bouw vooral moet zien in de vergroting van de kwaliteit. In vergroting van het productievolume, verbetering of verlaging van de impact op het milieu. En dat de eeuwige discussie die er is over de prijs, dat je die eigenlijk aan de markt zou moeten overlaten. Want wat we nu ook zien, althans dat is de indruk die ik heb, is dat heel veel van die bedrijven de concepten vooral ook gebruiken, de industriële bouw vooral gebruiken voor de commerciële markt. En voor hun eigen ontwikkeling. Dus willen we ook in het lagere segment en bij de woningcorporaties gebruik maken van die concepten, dan moet je ook accepteren dat een deel van de winst gewoon naar de bedrijven gaat. En dat maakt namelijk dat ze nog geïnteresseerder zullen zijn in de industriële productie en daar verder in zullen gaan investeren. Dus dat wat betreft de opdrachtgevers. En als we het hebben over overheid, denk ik dat je, maar dat zijn ook ontwikkelingen die je momenteel wel ziet gebeuren, dat je zou moeten denken over een bouwprogramma, maar ook bijvoorbeeld gestandardiseerd vergunningen systeem per concept, zodat je niet voor ieder bouwproject alle de hele riedel aan processen voor vergunningen zeg maar opnieuw zou moeten aflopen. Dus dat even in het kort gezegd, zoals ik denk over het stimuleren van de industriële bouw. Het ontstaat niet vanzelf. Maar ik denk dat er genoeg mogelijkheden zijn om de markt een zetje in de goede richting te geven. Dank jullie wel.
Dank je wel, Hans. Als je kijkt naar industrieel bouw, je gebruikt industrialisatie eigenlijk. Het netwerk verbonden aan conceptontwikkeling op dit moment heet conceptueel bouwen. Is voor jou conceptueel bouwen hetzelfde als industrieel bouwen? Of zit daar een verschil tussen? Zit daar licht tussen wat jou betreft?
Ja, dat is natuurlijk een kwestie van definitie. Ik weet dat het netwerk conceptueel bouwen beschouwt als herhaalbare oplossingen. Nou, ik denk dat dat een hele logische definitie is. En industrieel bouwen is natuurlijk een voorbeeld daarvan. Maar ik ken ook heel veel concepten die ik geen industrieel bouwen zou noemen. En waarbij nog weinig fabrieksactiviteiten te pas komen. Dus voor mij is het niet hetzelfde. En vandaar dat ik ook aangeef in mijn presentatie dat er heel veel verschillen zijn. En dat er heel veel tussenvormen zijn tussen traditioneel en industrieel. En een deel van die tussenvormen zijn dus wel concepten, omdat ze herhaalbaar zijn.
Maar herhaalbaar is in jouw ogen niet genoeg?
Nee, herhaalbaar is in mijn ogen niet genoeg. Het is een hele belangrijke stap dat je heel veel dingen herhaalbaar maakt. Want dan kun je kennis veel makkelijker hergebruiken in projecten. Maar als je naar industrieel bouwen gaat, dan moet je echt naar een andere manier van denken. Een andere manier van ontwerpen, produceren en assembleren op de bouw.
Wat zouden dan in jouw ogen de minimale eisen moeten zijn om een concept ook daadwerkelijk een concept te maken in jouw termen? Met dank aan Bas overigens.
Nou, dan heb ik het denk ik niet goed uitgelegd wat ik bedoel. Een concept, ik kan me helemaal vinden in de definitie van het netwerk conceptueel bouwen. Hè? Dus een concept is een herhaalbare oplossing. Alleen als je het hebt over industriële bouw, dan is dat dus een concept, hè, want dat is een herhaalbare oplossing, die in een fabrieksmatige omgeving tot een gebouw leidt, waarbij dus weinig tot geen activiteit op de bouwplaats moet plaatsvinden. Dat is, dus ik zie industriële bouw als een soort ultiem industrieel concept.
Ultieme industriële concepten. Dus ik ben heel nieuwsgierig wat Bas en Harry Drekken over dat ultieme industriële concept te zeggen hebben. En of dat is waar zij ook met name behoefte aan hebben. Welke eisen, wat zou jij de leveranciers mee willen geven? Dus de bouwondernemers. Want je geeft een aantal tips en tricks voor de opdrachtgevers. Hè? Dus kom tot volume en dat soort dingen. En we constateren dat er een hele lading met verschillende concepten is. Wat is jouw tip dan voor die leveranciers om de afzet te vergroten?
Nou ja, ik denk dat leveranciers die zijn... dat zijn ondernemers. En ondernemers zijn als geen ander gewend om te kijken of er in de markt kansen zijn. En als de ondernemers de kansen zien, dan zullen ze die denk ik ook oppakken. En dan zullen ze daar ook in investeren. Dus ik denk dat dus, daarom heb ik ook de tips voor de opdrachtgevers met name opgeschreven, omdat daar toch voor mij wel een belangrijke sleutel ligt bij de opdrachtgevers. En als er dus voldoende continuïteit zichtbaar is in de markt, ja, dan verwacht ik dat er veel meer bouwers of leveranciers zullen zijn die tot industriële bouw over zullen gaan. Kijk, wetgeving en regelgeving kan daar ook nog iets bij helpen. Als je kijkt naar algemeen naar hoe innovatie in de bouw plaatsvindt, dan is het of een nieuwe technologie, waardoor een bedrijf ineens een voordeel ziet, of hij ziet het gedrag van opdrachtgevers veranderen, waardoor die zeg maar gaat innoveren, of de wet en regelgeving die dwingt hem. Dus het is of van binnenuit dat men kansen ziet, of het is opgelegd. Een van die bewegingen zie je altijd innovatie stimuleren. En ik denk dat in dit
geval...
Vind
jij dat er opgelegd moet worden nu? Ja.
Wat zeg je, Marleen?
Zeg, vind jij dat er opgelegd moet gaan worden in dit geval?
Nee, dat zou ik niet doen. Omdat als je gaat opleggen, dan moet je precies weten hoe dat industriële bouwen eruit zou moeten gaan zien. En dat zou ik heel graag aan de markt over willen laten. Maar ik denk dat het wel heel belangrijk is dat je de markt verder stimuleert. En dat je ook incentives neerlegt, waardoor er nog meer van dit soort initiatieven gaan komen. En waardoor en tegelijkertijd de partijen die al industrieel bouwen, want er zijn er best wel een aantal, nog meer investeren in fabrieken. Hè, binnenkort. Zonder namen te noemen, denk ik. Maar binnenkort weet ik dat er weer een nieuwe fabriek van een van de bekende industriële bouwers geopend gaat worden. En ik denk dat dat alleen maar goed is. Als je laat zien dat er een continue stroom aan werk is. Waardoor de risico's verminderd kunnen worden. En dat de opdrachtgevers ook laten zien dat ze, ja, dat ze vertrouwen hebben in dit soort industriële concepten.
Dus de vraag moet opgeschroefd worden, zeg jij, want de markt of het aanbod gaat dan volgen. Een mooie vraag uit het lijstje is overigens op welk schaalniveau moet je gaan voor industrialisatie. Dus we hebben het nu met name over concepten voor hele woningen. Is dat ook het gewenste niveau van industrialisatie? Of zou je wellicht tot grotere productie kunnen komen op het moment dat je niet op het niveau van woning industrialiseert, maar op het niveau van grote componenten bijvoorbeeld?
Ja, goed, in de markt hebben we natuurlijk op het gebied van grote componenten eigenlijk altijd al industriële productie gehad. Als je naar de prefabbeton elementen en zo kijkt. Maar ik denk wel dat als je nadenkt over industriële concepten, dat het ook mogelijk moet zijn om concepten die je in de woningbouw gebruikt, grondgebonden woningen bijvoorbeeld, dat je een deel daarvan ook in gestapelde bouw kunt gaan gebruiken. En zelfs een deel in utiliteitsbouw. En in die zin gaat ook weer de vergelijking op bijvoorbeeld met die auto-industrie, waarbij je platforms creëert. Mensen die in een Audi rijden, die rijden op hetzelfde platform als mensen die in een Volkswagen rijden. Dus je kunt wel degelijk een platform bedenken waardoor je componenten zowel in de woningbouw, in de grondgebonden woningen kunt gebruiken, als in de gestapelbouw, als misschien in de utiliteitsbouw. Denk ik wel, ja.
Ja. Dus het moet eigenlijk de combinatie gaan worden, denk jij, dat daar de toekomst ligt.
Ja.
Een hele mooie vraag ontstaan, die ik overigens ook omgekeerd zou willen stellen. Maar in hoeverre is industrieel bouwen een bedreiging voor het traditionele bouwen? En omgekeerd zou ik willen zeggen.
Ja, ik denk dat het industrieel bouwen voor de bedrijven die daartoe geëquipeerd zijn een kans is. Ik vermoed namelijk dat ze een veel beter rendement kunnen maken met industrieel bouwen. Want de markt die gaat dat automatisch volgens mij toestaan. Maar ik denk niet dat het een hele grote bedreiging gaat worden voor de traditionele bouwers. Omdat we die conjunctuurverschillen altijd blijven houden. Als je gewoon kijkt naar dat plaatje wat ik in mijn presentatie heb zitten van de conjunctuurbeweging, dan zie je dat het bouwvolume van 100% ineens kan zakken tot 50%. En als je dat over een langere periode bekijkt, dan zie je ook een beetje dat beeld. Dus met industriële bouw kunnen we nooit de productie afstemmen op die 100%. Dat gaat nooit gebeuren. Dus met industriële bouw denk ik dat we niet verder gaan komen dan 30-40% van de totale productie. En de rest, in die hoogconjunctuur, zal toch traditioneel gebouwd gaan worden, denk ik. Omdat die veel makkelijker en flexibeler capaciteit kunnen aanpassen aan de conjunctuur.
Ja, dus voor de bewegingen traditioneel en voor de stabiele productie.
Ja, zo zie ik dat voor me, ja.
Zo zie je dat. Ik was even nieuwsgierig of mevrouw de Groot Schuttert nog aanwezig is, directeur van Trebbe. Oh, ik zie Maarten ook trouwens. Maar ik ga eerst even naar mevrouw de Groot Schuttert, als die er nog is, directeur van Trebbebouw. Bent u er? Ja. Ik was even nieuwsgierig of ik u misschien mag uitdagen te reageren op het verhaal van de heer Wamelink. Herkent u het? Uw microfoon staat uit overigens.
Staat hij aan nu?
Hij staat aan.
Ja. U mag mij uitdagen om daarop te reageren. En het is een extra uitdaging, want ik was ondertussen ook even 3 minuten weggelopen. dat is het nadeel van deze dingen. Maar het, wat ik in zijn algemeenheid vind als het gaat over bouwstromen, over conceptueel en over fabrieken, is dat wij het woord fabriek wel een beetje strikt omschrijven. Want in mijn beleving is een fabriek eigenlijk een soort netwerkorganisatie. Waar je met verschillende partijen samenwerkt. En ik herken ook wel heel erg conceptueel doen wat je conceptueel kunt doen. En vooral ook zorgen dat je mee kunt bewegen met maatwerk.
Dus als ik misschien een vertaling mag doen. Industrieel betekent niet in de fabriek. Het betekent wellicht wel niet op de bouwplaats.
Dat betekent dus wel, zoveel mogelijk industrialiseren. Ja. Dat stuk heb ik volgens mij net even gemist, wat ging over opdrachtgevers en opdrachtnemers. Wij beginnen nu enige ervaring te krijgen in de vraagbundeling in Drenthe. En daar zie je wel dat het heel erg veel tijd kost. Tenminste, dat denk ik dat het dat gaat kosten om elkaar eerst te vertellen wat nou eigenlijk een bouwstroom is. En wat het voor de opdrachtgever betekent en wat het voor de opdrachtnemer betekent. En ja, daar zouden we denk ik met z'n allen nog wel een keer aan kunnen trekken om allerlei trajecten die er zijn in vraagbundeling, om die op zijn minst wat te versnellen.
Kijk, daar ligt dan meteen mooi een bruggetje en een overgang naar de opdrachtgeverskant. Ik kijk nog heel even naar Maarten. Was jouw handje iets anders dan te bedoelen dat ik eens op moest gaan schieten, of niet?
Nou, ik onderschrijf deze hartekreet uit Drenthe volkomen. Hè? Dat we met elkaar een jaar moeten praten om over collectief opdrachtgeverschap te praten, dat duurt inderdaad veel te lang. Dus dat onderschrijf ik gelijk. Ik had nog even een korte vraag voor Hans. Als je kijkt naar Duitsland, Zweden, Estland en dat soort landen, zijn ze daar veel verder dan onze Nederlandse bouwers? En moeten wij onze horizon ook verbreden naar dat soort buitenlandse bouwbedrijven? Of kunnen onze leveranciers in Nederland dat ook prima?
Nou, ik denk dat de Nederlandse leveranciers dat prima kunnen. Ik weet wel dat er ook wel buitenlandse belangstelling is voor de Nederlandse markt. Maar ik denk dat de Nederlandse bouwers hebben laten zien dat ze het kunnen. Want we hebben gewoon heel veel voorbeelden momenteel. Nogmaals, wel heel erg verschillend qua mate van industrialisatie en conceptualisatie. Maar ik denk wel dat we op de goede weg zijn. Kijk, van oudsher is bijvoorbeeld Japan een land waar dat heel sterk gedaan is. Maar ook de Japanners kijken af en toe naar wat we in Nederland op dit gebied doen. Dus ik denk dat we ons zeker niet moeten schamen voor wat wij nu allemaal kunnen. En daarnaast blijft bouwen voor een groot deel toch een lokaal gebeuren. Ik denk zelfs als je het industrieel doet. Dus ik zou vooral de Nederlandse markt willen stimuleren om hiermee verder te gaan. Ja.
Dankjewel. We schakelen even naar de twee mensen die als volgende wat gaan vertellen over hoe zij vanuit corporaties die vragen voor elkaar aan het krijgen zijn. Harry Platte, Partion en Netwerk Conceptueel Bouwen. En Bas Sievers en tegelijkertijd betrokken bij Bouwstromen Noord-Holland. Bas Sievers, directeur-bestuurder Woonpartners en betrokken bij de bouwstroom in het zuiden van het land in Eindhoven. Voordat ik allerlei vragen op jullie afvuur, misschien aardig als jullie jezelf ook even introduceren bij de groep. Wie zijn jullie, wat doen jullie en wat doen jullie eigenlijk met bouwstroom? Dat lijkt me een mooie vraag. Zal ik Harry als eerst even het woord geven?
Prima, dankjewel Marleen. Nou, mijn naam heb je genoemd. Ik werk bij Partion. En misschien aardig om iets te vertellen hoe ik hier zo terecht ben gekomen in dit onderwerp. En dat begon eigenlijk een paar jaar geleden toen een grote, letterlijk en figuurlijk, grote regionale ontwikkelende bouwer op de vraag van jongens, hoe kan het nou dat die bouwkosten maar zo blijven stijgen, 3 keer de zaal inslingerde, wen er maar aan. En de eerste keer dacht ik nog, ja, dat is lekker makkelijk. De tweede keer begon ik me al te ergeren, van man, denk nou even met ons mee. En de derde keer dacht ik, ik weet niet hoe of met wie, maar hier wil ik niet aan wennen. Nou, dat was een beetje, en een half jaar later ongeveer, denk ik, zat ik in mijn allereerste investeringscommissie als kerstverse bestuurder bij Partion. En waar gebeurt? Allereerste voorstel is 44... off-site geproduceerde energie-neutrale woningen. Maar dat vonden we bij Partion een beetje eng, want we hadden geen ervaring nog met off-site productie. En we kenden die aannemer, of moet je dan fabrikant zeggen, kenden we eigenlijk ook niet. Hè? Maar ik moest weer aan meneer Wen er maar aan denken. Ik dacht, hey, dit is een kans, we gaan dit doen. En ik dacht, ik ga wat tijd stoppen in die relatie met die aannemer, met die bouwer. En na een paar keer in die fabriek te zijn geweest en in gesprek met hem zijn geweest, dacht ik, hoe is het mogelijk dat we nog zoveel in weer en wind bouwen eigenlijk? Als je ziet hoe dat zo ook kan. En vervolgens raakte ik in gesprek met hem van, wat heb jij nou nodig? Wat gebeurt er nou eigenlijk als wij jouw productie zouden verdubbelen? Dus hij produceerde op dat moment 100 woningen per jaar ongeveer. En ik zei, stel nou dat ik in staat ben om 100 woningen te organiseren. En Partion is daarvoor te klein. Dus dat is dan ook gelijk de reden waarom ik collega's ging zoeken. En toen was zijn eerste reactie, dat is geweldig, want dan verzevenvoudigt mijn winst. Ik zei, nou, daar heb ik niks aan. Dan ga ik niet voor aan de slag. En de tweede reactie was, nou, maar als ik nou wel ietsje winstverhoging heb, want ik heb er ook werken en risico aan, maar ik stop de rest in een prijsverlaging of in een kwaliteitsverbetering. Waar zit dan jouw interesse? Ik zei, nou ja, de prijs, want eigenlijk was zijn prijs al heel erg goed. Die zat echt dik onder de traditionele bouwers. Ik zei, als het voldoet aan onze investeringsparameters, hoef ik niet een nog lagere prijs. Dan heb ik veel liever innovaties op het gebied van duurzaamheid, op het gebied van verbeteringen in de total cost of ownership. Lang verhaal kort. Ik ging aan de slag en zocht collega's. Nou, Kees Tip zie ik toevallig in beeld. Was een van de eerste die gelijk zei, dat is ook voor ons wellicht interessant, ik doe mee. Zo waren er nog, in het begin best wel veel, ik denk wel een stuk of 16. Inmiddels zijn we nog met 8 over. Zo gaat dat met dat soort trajecten, maar dat is ook helemaal niet erg. Het is een beetje de coalition of the willing geworden. We hebben al wel een fase achter de rug, waar we ook wat projecten gedaan hebben. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken. We hebben ons ook wat anders georganiseerd. Inmiddels in 3 producttypen. Dus er is een groepje bezig met eengezinswoningen. Er is een groepje bezig met appartementen. En er is een groepje bezig specifiek met flexwoningen. Om daar op die 3 producttypen een stroompje op gang te zetten. En het doel is om uiteindelijk beter, sneller en ook goedkoper te kunnen realiseren. En ik denk dat dan vooral voorspelbaarheid van groot belang is om dat ook te kunnen realiseren. Dus zijn wij in staat om een redelijk voorspelbare stroom te borgen? Ik zit nu even te denken, heb ik nou al jouw vragen er ongeveer in verwerkt, Marleen?
Ja, en volgens mij we hebben nog wel even tijd ook. Dus ik zal heel graag ook even naar Bas toe om even aan Bas te vragen of ook zijn initiatieven komen uit de factor Wendermaran of liever niet in Weer en Wind. Of dat jij andere motieven had om met bouwstroom in de weer te gaan. Maar stel jezelf ook even voor.
Ja, dat zal ik doen. Dan ken ik het verhaal van Harry wel. En over dat Wendermaran, dat wil je per definitie volgens mij niet. Want dat zet alle vernieuwing aan de kant. Bas Sievers, directeur bestuurder bij Woonpand in Helmond. Sinds 1,5 jaar. Ik zeg dat erbij omdat mijn traject over hoe kijk je naar bouwstroom, hoe kijk je naar de bouw, al veel eerder is begonnen. Ik ben bouwkundig opgeleid, nooit gepraktiseerd. En misschien is dat ook direct de reden waarom dit gebeurt. En daarna ben ik bedrijfskunde gaan doen en vastgoedbeleggingen. Maar ik ben altijd wel geïnteresseerd geweest. Ik heb best wel wat fabrieken bezocht in de industrialisatiekant. Dus waarom ben ik eigenlijk nooit industrieel werper geworden, denk ik wel eens. Misschien niet creatief genoeg voor. Maar ik verbaasde me altijd in welke sector je komt. En ik heb mij al lang voorgenomen die auto-industrie maar even weg te halen. Want ik krijg steeds om te horen, dat is anders. Maar als ik welke sector ik ook pak, zelfs de deelfabrikanten in de bouw. Ik ben ooit bij Grohe in een fabriek geweest, kranen. Als we zo'n woning bouwen, hebben we geen opleverpunt. Maar daar zit een kraan, kan het wel, maar een woning blijkbaar niet. Dus daar zit mijn interesse voor me waar ik naar de bouw anders ben gaan kijken. En hoe meer je opdrachtgever wordt, in mijn vorige functie was directeur vastgoedbeheercorporatie, krijg je steeds meer invloed op die uitvraag. Maar die uitvraag is ook heel vaak het probleem. Wij zijn zelf ook heel groot probleem. Projectontwikkelaars in dienst is een probleem. Ik hoop niet dat deze groep projectontwikkelaars in, maar dan weet je dan, bij mij, ik heb niks aan projectontwikkelaars. Omdat ik in de basis naar corporatiebezit kijk. En als je met de oogharen doorheen kijkt, bij elk project dat ik de laatste 20 jaar heb gedaan, waar ongeveer zo lang een volksvesting, bouwen wij gewoon allemaal hetzelfde. Niet alleen in de corporatie waar ik werkte, maar ook alle collega's om me heen. En toch begonnen we elke keer weer opnieuw. Bij 10, 20, 100, 100 woningen beginnen we ook opnieuw, Harry. Het moet, als we dat, weet je, als ik die allemaal optel, kom ik op duizenden woningen van hetzelfde. En dat, misschien is dat wel mijn belangrijkste drijfveer om niet te accepteren dat ik eraan moet wennen. Maar te accepteren dat volgens mij elke dag het iets anders kan dan het gisteren kon. En het doel voor de corporatie is uiteindelijk, zeker op dit moment, is als we voor elke 5 woningen 6e gratis kunnen bouwen. Of voor elke 3 woningen de 4e gratis. Of voor elke 2 woningen misschien wel de 3e gratis. Dan maken we stappen. Want de opgave middelenonderzoek hoef ik je niet te vertellen in de zomer. We hebben te weinig geld. dan kunnen we wachten tot de verhuurdersheffing eraf gaat. Moeten we zeker ook volop inzetten. Maar wij kunnen volgens mij met onze middelen misschien wel meer doen. Moet wel anders aanpakken. Nou, een beetje de introductie. Ik weet niet of het überhaupt alle vragen beantwoord, maar dat.
Nog langer niet. Maar we komen er vanzelf, aan toe, volgens mij. Wat ik wel interessant vind, is hoe jij het verhaal toch ook weer net even iets anders in lijkt te steken dan Harry. Eigenlijk zeg jij, dat is fijn dat verhaal over herhaalbaar, maar we hebben nogal herhaalbaar gebouwd zonder dat we de processen ook herhaalbaar hebben gemaakt. Dus dat is toch nog weer even net een andere invalshoek. Hoe lukt het jullie nu eigenlijk om dan wel partijen aan je te binden? Want als jij zegt van nou, ik doe dat iteratief, hè, elke keer een stapje meer, en je doet dat met je bevriende corporaties, want ook om jou heen staat een hele groep volgens mij in je bouwstroom. Iedereen heeft zo zijn eigen interne procesje. Dus als je volgens de stappen van het iteratieve gaat, hoe komen jullie dan tot vraagbundeling?
Jullie is, vraag je naar mij of allebei?
Bouwstroom Zuid, ja. Dus ik heb de indruk dat jij kiest voor het iteratieve en het geleidelijk steeds het proces beter doen. Terwijl ik bij Harry eigenlijk hoorde, ik heb eigenlijk bedacht, er moeten concepten komen voor drie, type producten. Dus de andere kant beginnen, lijk ik dan te horen. Dus ik ben heel benieuwd hoe jullie vanuit allebei die startposities dan komen tot die vraagbundeling.
Ja, om even naar het zuiden te trekken dan, daar heb ik nog niks over verteld. Weer een paar jaar geleden, heel even terug in de tijd. Ik heb een aantal jaren bij Woon Limburg gewerkt, directeur vastgoed. En daar hebben we een x-aantal jaren bedacht voor, en dan kom ik toch een beetje bij de auto, als autoweek.nl alle auto's zichtbaar heeft wat ik kan kopen. Dus ik heb alles wat op de markt beschikbaar is in één neutrale omgeving, kan ik dat vergelijken met elkaar. Goh, wat zou dat fijn zijn voor de corporatie? Er is nu conceptenboulevard. We hebben als Woon Limburg een jaar of vijf geleden zelf zo'n boulevard voor onszelf gemaakt. Om veel meer te kunnen vergelijken. Goh, wat is op die markt nou? Aan de andere kant hadden we strategisch, en ik denk dat dat ook opgave voor corporaties om op bestuurlijk of op directiedraagvlak of in je strategisch plan, dat had Woon Limburg gedaan, uit te spreken, goh, meer dan 50% van de woningen die wij bouwen is een concept. En ik zei het straks in de app al, een concept is al snel een concept, wat ik te bouwen vraag. Ook als je het handmatig doet. Vind ik ook helemaal niet erg, want het is meer zijn eigen vertaling. Wij hebben ervan gezegd, een concept is pas bij Woon Limburg een concept, als die binnen 6 weken van startbouw op de locatie bewoond kan worden. Alles daarnaast is geen concept voor de corporatie, los van wat de bouwer ervan vindt. Dan ga je totaal anders kijken, want eigenlijk viel er 6, 7 jaar geleden een beetje alle concepten af op 3 na. We zitten nu al wat verder. Ik denk dat we nu al 15 of 20 hebben in het land die daarmee bezig zijn. Ik kwam 1,5 jaar geleden als bestuurder bij de club waar ik nu zit. En toen zat ik ook van een krimpmarkt naar een groeimarkt. Kijk, ik rij maar 1,5 uur hoor. Zover, zo dicht zit het bij elkaar. Maar in Limburg was ik toch aan het positioneren op heel veel plekken, of moeten we naar minder of moeten we anders doen. En ik kwam in Helmond en Eindhoven terecht en weet je, we wisten niet voor gekkigheid hoeveel woningen erbij moesten en dat weten we nog steeds niet. Dus ik kwam in een bestuurlijk overleg. Uiteindelijk was het vraagstuk van de gemeente en de corporatie, was een overleg van alle wethouders van de regio en alle corporatiebestuurders. Goh, wij moeten betaalbare woningen met snelheid maken en betaalbaar. Hoe kunnen we dat doen? Nou, dat was voor mij natuurlijk een hartstikke mooi begin om mij even voor te stellen. Dan zeg ik, ik wil dat karretje wel trekken, maar dan gaan we het wel met z'n tweeën doen. Dus alle corporaties en alle gemeentes. Want ik kan inkopen wat ik wil, maar als ik hem daar eens kan plaatsen, dan heb ik er niks aan. En zo is het traject in het zuiden vorig jaar juli begonnen met, we gaan een inkooporder plaatsen op de markt. En dat doen we dan bij 1 of 2 partijen. Je moet wel in 1 keer massa geven. Aan de andere kant gaan we de procedures aanpakken. Dus gemeentes, jullie hebben allemaal dezelfde procedures. Dat was het uitgangspunt. En eentje die ik nog steeds overeind heb, waar we nog zeker niet zo ver zijn. Maar eenmaal vergund in de regio, altijd vergund in de regio. Dus een soort toelating zoals auto's ook kennen in Nederland. Hè? Dat is een beetje de fase waar we in het zuiden zitten. Waarbij de inkoop in de laatste maand zit. Want we gaan in november gunnen. 500 eengezinswoningen, 500 meergezinswoningen. En er zijn op dit moment 8 partijen over, waarvan er 2 een dubbeling hebben. Dus 2 partijen zitten in meergezins, 1 gezins en 2 partijen zitten in... twee partijen in het beide zitten. Dus er zijn 6 partijen die wat nu over zijn. Ik kan er niet zoveel van vertellen, want het is een traject waar we niet naar buiten kunnen treden, pas in november. Maar we zitten heel dichtbij de eerste 1000 woningen in opdracht geven in een bouwstroom. Maar dan moeten de procedures en locaties ook nog mee. Dat is even een beetje de zuidelijke, hoe de status nu is.
En al die woningen, die voldoen aan jouw concept van binnen 6 weken?
Nou, dat was in mijn oude werk, hè. Dat hadden we strategisch ook neergeschreven. Nu hebben we met 13 corporaties te maken. Daar hebben we een aantal dingen gezegd. We hebben een aantal conceptplattegronden uitgewerkt. We hebben een prijs eraan gekoppeld. En we hebben een accessoirelijst gemaakt. Nou, dat is ook al een bijzondere. En die is in de uitvraag. De uitvraag is ook openbaar trouwens. Die is er ook gewoon. Die kun je ook inzien. Misschien wel leuk om te zien, maar wij schrokken ons helemaal lam hoor. We hebben een uitvraag gedaan. We hadden 122 mensen die uitvraag hadden gedownload. Nu kwamen we er snel achter dat het 60, 70 waren die gewoon die uitvraag graag wilden hebben. Die helemaal niks bouwden. Dus dat is wel interessant om te zien hoe het leeft. Het leeft wel, of hoe doe je dit nou met elkaar?
Ja, en wat is daar bij jou dan het advies aan alle collega-corporaties die nu hier in dit webinar zitten? Want hoe kom je van jouw eigen idee van minstens 6 of maximaal 6 weken naar, maar dan is dit eigenlijk het type vraag wat we wel kunnen bundelen. Dus dit is de grootste gemene deler, zeg ik dan even. Hoe heb je dat gedaan eigenlijk?
Nou, de tijd is misschien wel rijp. Op dit moment, alles staat ook in teken van urgentie op de aantallen maken. Dus je hebt ook urgentie nodig. Hè? Toen we 6, 7 jaar geleden mee begonnen, was de urgentie dan in die zin niet. Zeker in krimpende markten niet, waar ik toen werkte. En toch hadden we als coöperatie toen ook een krimpende markt het gevoel. Het kan in ieder geval goedkoper voor hetzelfde product of een beter product voor dezelfde prijs. Er moet alleen een andere vraag buiten stellen. Nou, die urgentie is mij nu gegeven aan de kant toen ik overstapte naar een regio die van gekkigheid niet weet waar de voordeuren vanaf moet halen. Dus die urgentie helpt wel, mij in ieder geval, om mijn verhaal te kunnen doen. En mijn geloof in, als we massa maken van producten die industrieel, of hoe je het ook noemt, gedaan worden, dat er in ieder geval betere kwaliteit komt en lagere prijzen. Want beide hebben de industrie al lang laten zien, of het nou het glas waarmee je op tafel staat, of de laptop waar ik tegenaan praat naar jullie, alles is geïndustrialiseerd, waardoor het zo goedkoop is geworden. Ja, dat kunnen we in de bouw ook, come on. Dat kan ik niet, ik kom daar niet bij dat wij nog steeds met de hand cement maken en stenen stapelen. Dat kan niet de bedoeling zijn. Nou, dan komt mijn emotie boven zelfs. Dat
ik hoor het. En die andere bestuurders, die hebben net zo'n warme kop daarvan als jij dan vervolgens in
mee. Als je gewoon belooft dat het veel goedkoper wordt, doen ze wel mee.
Ja. Nou, dat sluit mooi aan bij een vraag. Wat is de gedachte kostprijsreductie? Dus er zijn hier mensen die meteen willen dealen en mee willen doen met je. Dus wat heb jij te bieden, Bas, aan kostprijsreductie, denk je?
Ja, ik heb meer info en dat kan ik niet vertellen. Ja. Maar wij zijn in de regio van een gemiddelde van 230 van een gezinswoning uitgegaan. En we hebben op 155 exclusief grond weggezet. En dan zitten nog partijen in de race, dus dan weet je in ieder geval
dat het de moeite is.
Ik zeg zelf niet.
Zo is het.
Dat het de moeite is, ja.
Ja. Harry, in hoeverre lijkt het bouwstromen, gedachten en jouw manier van werken in Noord-Holland op deze in Zuid-Holland? Wat doen jullie hetzelfde, wat doe je anders? Kun je daar wat over zeggen?
Ja, ik denk dat jouw eerste idee van, hey, begin je niet aan de andere kant, dat die wel juist is. Dus, maar dat is ook zo leuk, want we hebben echt, denk ik, exact hetzelfde doel. Dus het is ook gaaf om elkaar, zeg maar, vast te houden en te horen van wat nou werkt. Zodat we gewoon de eerste die succesvol is, gewoon ook kunnen gaan toepassen. Het basisidee is natuurlijk gewoon hetzelfde. Hè, van, je moet natuurlijk niet meer en weer de wind alles in elkaar willen sleutelen. En je moet naar een reductie van faalkosten die echt heel erg hoog is in vergelijking met andere industrieën. Maar ik ben ook gaan kletsen met zeg maar mensen die gewoon heel goed zijn in fabrieken runnen. Dus mensen van Procter & Gamble en Unilever. En die zeiden van, ja, weet je, ik hoor jou steeds over massa. En massa helpt wel, maar massa helpt om je iemand om iemand te krijgen die zich een bepaalde tijd aan jou committeert en dan zijn proces op jou af te stemmen. Maar als je een fabriek goed wil runnen, moet je gewoon zorgen voor bezettingsgraad. En met dat verhaal ging ik weer terug en dan kom ik bijvoorbeeld bij Doreen Staal van Voorbij Prefab. En Doreen zei van ja, dat klopt wel, maar weet je, ik stop gewoon bijna ieder jaar in oktober met projecten aannemen. Omdat ik dan al zo ver boven mijn 130% zit, dat ik denk, ja jongens, er zal wel wat afvallen, maar toch niet zoveel. En ieder jaar word ik weer teleurgesteld, zoveel als er afvalt. Dus wat gebeurt daar bij jullie tussen kerst, oud en nieuw en zeg maar eerste week januari? Want dan krijg ik allemaal afzeggingen weer binnen. Nou, en iedereen die wel eens een poosje in projectland heeft gewerkt, die herkent dat misschien ook wel. Dus ik ben eigenlijk me een beetje gaan toeleggen op zeg maar, die voorspelbaarheid. Om eens te kijken van kunnen we dat doen. En morgenochtend beginnen wij. Bas loopt gewoon weer voor. Hè, net als met die projectenboulevard of conceptenboulevard. Maar ook met de gemeente weer. Maar morgenochtend hebben wij de kick-off met 4 gemeenten. BZK en nog een paar partijen. We noemen dat de werktitel is vergunnen in een dag. Maar waar we in ieder geval het vergunningsproces willen versnellen. Maar los van de versnelling, het gaat eigenlijk over voorspelbaarheid. Want we kunnen doen wat we willen, maar ergens moeten we allemaal naar een gemeente. En je weet nooit precies waar, maar ergens tussen loket 1 en 18, zeg ik wel eens grappend, gebeurt er altijd iets dat je denkt, nou, dit kan niet waar zijn. En dat is totaal niet voorspelbaar. Dat is ook bij ieder project weer anders. En soms zelfs bij ieder college. Als je dan in een stad zit waar nog wel eens van college wordt veranderd, dan denk je, nou, het is echt een wonder dat hier überhaupt nog gebouwd wordt. Dus wij zitten eigenlijk te kijken met die 8 corporaties van kunnen we op een aantal producttypen, stroompjes, voorspelbaar voor elkaar krijgen. En waar we dan nu zitten is eigenlijk, en dat is een beetje mijn idee van wij moeten leren om van projecten meer in producten te denken. Dus waar Bas gaat denk ik nog een stap verder, hè. Die zegt ik moet geen ontwikkelaar hebben. Maar de rest van de keten denkt nog wel in projecten. Het kan ook andersom, maar dan moet de aanbieder wat meer in ons proces zich willen verdiepen. En bij wijze van spreken met ons meegaan en zeggen, daar kan het wel, daar kan het niet. En ik regel dat ook, of ik help je het ook regelen bij zo'n gemeente en met een welstand. Want er zijn nogal wat hobbels te nemen. En iedereen die wel eens een project gedaan heeft, die weet van, the devil is in the detail. En pas als het helemaal aan het eind is, durf je een keer opgelucht adem te halen. En tot die tijd weet je, elke dag kan er wat gebeuren. Dus ik weet ook niet in die zin van of dit per se een succesvol traject wordt. Ik denk alleen, de urgentie is zo groot. Daar komt bij dat niet alleen de urgentie in aantallen groot is, maar ook als je kijkt naar andere doelen. Wat we te doen hebben op het gebied van verduurzaming en van CO2-reductie. Als je de bouwstroom die we... het worden vast niet die miljoen woningen, maar voor mij pak de helft. Moet je eens kijken wat we dan aan CO2 de lucht in knallen. Even los nog of het kan, hè, qua stikstof. Ik zit met de Zaanstad natuurlijk tussen 3 Natura 2000 gebieden. Dus we moeten wel gewoon iets slims bedenken. Want daar op locatie gaat dat gewoon niet gebeuren. Maar je hebt het verschil tussen toevallig een tender uitgedaan afgelopen zomer. Heel veel aanbiedingen gehad. De vraag was niet een bepaald materiaal. Wel off-site productie en duurzaam. De helft van alle aanbiedingen ging ook over houtbouw. Het verschil tussen 220 woningen waren dit, in beton. Dan heb je een uitstoot van 12.500 kiloton CO2-emissie. Doe je het hele verhaal in hout, heb je eigenlijk een negatieve emissie. Dus een soort van opslag van 9.500 kiloton. Als je dat doortelt naar zeg maar, de productie, de aantallen die we willen halen, dan denk ik van ja, dat is bizar. Hè? Mogen we dan dat nog rustig uitzoeken of moeten we gewoon zeggen die knop moet om? En het gaat me niet om het materiaal, hè, want dat is maar een middel. Maar dat we dus echt wel op een heel andere manier kunnen gaan werken in die keten. En de Rijksbouwmeester noemde het vanochtend in een andere webinar de keten van verandering. Maar die hele keten moet eigenlijk meedoen. En zoals wij nu werken, denk ik van de volgende stap is eerder dat we een beperkt aantal aanbieders voor een tijdje commitment vragen, eigenlijk als een soort co-makers zeggen van help ons dus om meer met een productenbril naar onze projecten te kijken, om over de jaren heen te zeggen, daar kan dit, daar kan dat. En dat we op die manier een stroompje organiseren. En tegelijkertijd met gemeenten zeggen van, kijk met ons mee. Waar willen jullie dit per se niet? Dan halen we dat er ook gewoon uit. Maar op al die andere willen we eigenlijk gewoon een goedkeuring. Ver voordat we de bestelling hebben geplaatst. Want dat moet dan gewoon vaststaan.
En krijg je zo'n lange termijn commitment voor elkaar? Is dat dan een aangepaste omgevingsvisie? Of hoe moet ik dat interpreteren in dit geval?
Ja, nou ja, we hebben morgenochtend de kick-off. Dus het is echt nog wel in de kinderschoenen.
Vraag het me morgenmiddag nog eens.
Ja, ik hoop wel. Nou, als ik het dan zou weten, dat zou geweldig zijn.
Ja. Is dit een sport voor grote ondernemers alleen? Die kunnen investeren in innovatie en die wat spek op de botten hebben om met jullie mee te doen? Of is het ook een MKB-verhaal? Ik zie daar een aantal vragen over verschijnen.
Nou, ik denk dat het voor ons nu, wat ik zie naar welke deelnemers er zijn, is het de grote spelers in deze fase. Ik weet niet of dat erg is, want onze duurzaamheid, alle handjes die er traditioneel beschikbaar zijn, hebben we volgens mij voor de bestaande bouw heel hard nodig. Ik heb het ook in de chat straks gezegd, ik denk de grootste concurrent voor de traditionele bouw de handjes zijn en niet de industrialisatie op maat, noem maar even. Maar ik zie nu wel de grote partijen. Eigenlijk baal ik er wel van dat er geen Tesla tussen zit, dus een nieuwkomer op de markt, want die zijn er wel. Ik heb ooit een keer een hele riedel bijgehouden aan een nieuwkomende conceptjes, die er één of twee maken. Er zitten heel interessante partijen bij, maar ja, daar zie je de investeringskracht nog ontbreken. Maar kijk je totaal anders naar bouwen, die nieuwkomende partijen. Het zijn ook heel vaak niet bouwgerelateerde mensen die in een bedrijf zitten. Maar nu zijn het de grote, relatief grote partijen die we ook allemaal kennen.
Hans, hoe krijgen we de Tesla's aan boord? Vertel eens even.
Nou, ik weet dat in het verleden IKEA het al eens geprobeerd heeft in de Nederlandse markt. En die is de onverrichte zaken weer naar het noorden vertrokken. dus,
maar ze hebben nog wat winkeltjes toch, of niet?
Nou ja, dus ze hebben nog wat blauwe dozen achtergelaten in Nederland. Maar wat ik wil nog even een opmerking vooraf maken. Ik vind het wel heel erg leuk om te zien, en dat wist ik natuurlijk wel dat Bas en Harry daar mee bezig zijn, maar dat zeg maar de aanbevelingen die aan het eind van de presentatie staan, hè, dus over die stabiele stroom en de keuze van die standaardisatie en het interessant maken voor die opdrachtnemers, dat toch ook in de praktijk wel degelijk uitgangspunten zijn om het vlot te trekken. Dus dat vind ik wel heel erg leuk om te zien. Het is ook heel aardig om te zien dat Bas en Harry dat ieder op zijn eigen manier doen. Dan even het punt van die Tesla. Ja, als Tesla het interessant vindt, dan zouden ze hier al zijn. Want dat is denk ik met ondernemerschap sowieso. Als een ondernemer ergens een kans ziet, dan ziet hij die kans voordat dat wij hem gezien hebben, bij wijze van spreken. Dus ik denk dat het heel simpel is, maar dat zeggen Harry en Bas in feite ook, dat de omgeving en de voorwaarden en niet voldoende interessant zijn voor de nieuwe toetreders, om hiermee aan de slag te gaan. Ik ben het wel eens met Bas dat je inderdaad, en dat zien we zelfs bij onze studenten al ontstaan, dat ze met hele kleine initiatieven toch ook nog weer heel aardige producten op de markt kunnen brengen. Maar daar kunnen we niet die miljoen woningen mee gaan realiseren. Daar zul je toch kapitaalkrachtige investeerders voor nodig hebben. Die alle facetten van het oude bouwen kennen en van de nieuwe bouw. Dus van het oude bouwen moeten ze weten hoe het hele vergunningssysteem in elkaar zit. Hoe je omgaat met corporaties. Hoe je wat voor rol de gemeente speelt. Wat de typische Nederlandse aspecten zijn. En ze moeten weten hoe ze een industrieel fabrieksmatig proces voor elkaar krijgen. Laatste opmerking, ik vond het uitgangspunt van Bas over van wat is industrieel en niet, van minder dan 6 weken op de bouwplaats, vind ik wel een hele aardige definitie trouwens. Daarmee maak je het wel heel mooi concreet.
Totaal niet wetenschappelijk onderbouwd trouwens.
Wat zeg je?
Totaal niet wetenschappelijk onderbouwd, maar zo zit ik een beetje in elkaar.
Ja, maar dat helpt wel hoor. Dat helpt wel.
Misschien één opmerking op navolging wat Hans zei, dat vind ik Er gebeurt iets interessants in de markt. En een half jaar geleden heeft het eerste Private Equity Fonds een bouwbedrijf voor een groot deel overgenomen. Een groot bouwbedrijf, misschien weten jullie welke. Dat is, en de reden waarom ze het doen, was omdat ze een productielijn van woningen hadden. Niet omdat ze zoveel procent de winst maakten in de bouw, want dat doet het bouwbedrijf allemaal niet. Ik vond dat wel een hele interessante switch in de eerste keer in de bouwmarkt, dat er private equity geld, winst, meer winst zagen dan de gemiddelde bouwdeel, anders kwam dat geld niet. Ik heb het over Van Wijnen voor jullie beeld, die de Rabobank aandelen overneemt en dat is een private equity fonds geworden. En dan kom ik weer terug, ik ben ooit bedrijfskundige vastgoedbelegging en dan kijk je ook anders naar rendementstromen. En dit is voor de bouw echt een trendbreuk. En dat heeft met dit onderwerp te maken. Dat is de enige reden dat ze ingestapt zijn.
Ja, maar als ik dat mag aanvullen, helemaal eens. Maar ze doen het inderdaad wel met een bestaande bouwer.
Klopt.
Omdat die en oud, dat is wat ik zei, en het oud en de omgevingsvoorwaarden kent. En ook bereid is en die industriële stappen maakt.
Ja, ja, klopt.
Ik zie een...
Hetzelfde...
Oh. Sorry. Ja, Harry, zeg maar.
Nou, ditzelfde geldt ook voor IKEA. Ik hoorde Hans net even iets zeggen over IKEA. Ik heb de lol gehad om een keer kennis te maken met de houtbouwer die het voor IKEA die huizen bouwde. Harmet, een van de grootste, of misschien wel de grootste bouwer in Estland. Mm-hmm. Maar IKEA had helemaal niet het primaire doel om huizen te bouwen. Die wilde interieurs verkopen. En dan zie je, dat is een soort gelijk. Dan komt iemand uit een andere hoek met een ander doel. En ja, die heeft dan huizen nodig. En dat zijn toch wel hele interessante concepten. Want, of die marges zijn aan die andere kant zoveel groter. Maar ze hebben in ieder geval een stap gemaakt in die keten voorwaarts, richting consument. Hartstikke interessant om te kijken van, ja, wat kunnen we van die lessen leren?
En is dan je veronderstelling dat als niet het goede je drijft, dat je dan niet succesvol bent?
Nee hoor, ik denk dat IKEA... Je wilde gewoon proberen van, is dit een manier om iets op de markt te zetten waarbij we eigenlijk elke 3 tot 5 jaar een nieuw interieur kunnen verkopen. Ja. En dat hebben ze gewoon uitgeprobeerd met die huizen van Harmet. Prima. Schijnbaar, ja, ik weet eigenlijk helemaal niet of het nog bestaat of dat ze ermee gestopt zijn.
Nee, weet ik ook niet. Ik zag een...
In Scandinavië zijn ze er nog wel redelijk succesvol mee. Hun woningen.
Ja, past ook misschien wel meer daar bij de markt ook, type woningen, gok ik zo. Maar ik zag een opmerking van Lucas. Ik spreek heel oneerbiedig met de voornaam aan, omdat ik zo gauw niet bedacht krijg welke achternaam erbij hoort. We zijn een nieuwe toetreder, maar corporaties vinden het vaak maar moeilijk om met kleine starters aan tafel te gaan. Dus we willen het wel, we kunnen het wel, maar jullie willen het niet. Waar is Lucas? Wat moet er anders in de uitvraag om het voor jullie wel mogelijk te maken?
Misschien? Ja, Lucas hier. Goedemiddag. Ja, ja. Ik ben er.
Ja.
Wij zijn een nieuwe starter in de markt, in ieder geval in Nederland. Wij leveren, nou zeg het maar even, bouwdozen voor kant-en-klare huizen. Ik ben nu bezig met het benaderen van woningcorporaties, maar ik krijg heel vaak op terug van... Ja, maar je bent nog maar klein en je hebt nog weinig ervaring. We hebben ook bijvoorbeeld ingeschreven voor het SGE-project in Eindhoven. En daar was ook weer de reactie, woning al gebouwd hebt. En daarom tel je niet mee. Kun je niet meedoen in deze aanbesteding.
Dus de selectie...
Ik denk dat dat een gemiste kans is. Want het concept wat wij bieden is sneller, voordeliger. En het voldoet aan alle normen die er gelden voor de woningbouw. En ik denk dat dat de oplossing is voor sociale woningbouw en voor corporaties.
Ja, dus er zit wat in de selectie-eisen. Nou, volgens mij hebben we ook nog een inkoopspecialist ergens in de gelederen zitten. Matt, volgens mij, als ik het goed zag. Ik hoor niks, geloof ik. Ja?
Ja.
Kun jij reageren op het punt, als je criteria niet aanpast, dan kunnen de kleine spelers niet meedoen? Herken jij dat?
Dat herken ik wel, ja. Ja, en zeker wat ik heel veel zie bij woningbouwcoöperaties natuurlijk ook, dat men toch heel graag, dat is een beetje tegenstrijdig wat ik nu zeg, maar aan de ene kant wil de coöperatie heel graag zaken doen, blijven doen met lokale bouwpartijen, die dus vaak niet, in dit geval, industrieel bouwen. En bij nieuwe toetreders is het toch vaak dat, niet alleen coöperatie, maar dat geldt in zijn algemeenheid, de inkoop, dat partijen toch een beetje huiverig zijn van ja, ben ik nu een beetje een pilotproject, dus ik wil toch graag voldoende voorbeelden zien dat het in de praktijk succesvol is toegepast. En dus ik snap wel dat dat een spagaat is voor een nieuwe toetreder. Ja.
Bas, herken je dat? Of is die ruimte er wel? Even zonder op deze specifieke casus in te gaan, hoor. Maar hoe doe je dat eigenlijk om toch de zekerheid te krijgen dat je gaat krijgen wat je eigenlijk gevraagd hebt? Hoe gaan jullie daarmee om?
Toen ik nog bestuurslid was van de conceptueel bouwen, hadden we twee programma's. En dat had wel met elkaar te maken. En dat heeft ook wel te maken hoe onze sector volgens mij ook moet oppassen dat ze niet de innovatiebron zijn van de markt. Want je hebt uiteindelijk, wij handelen met geld van de mensen die het moeizaamste aan geld komen. Dus wij zijn niet onze prioriteit zijn niet op innovaties van de markt tot zijn recht te laten komen. En natuurlijk heb je daar wel een rol in. Hè? Dus dat hebben we met Cosette Bouwen ook over gehad. Als we door bouwstroom, dat woord is aardig ingedaald. Hè? Daar hebben we het nu ook over. Maar baanbreken, het programma baanbreken hebben we ook een paar jaar geleden al verzonnen en neergezet. En dat had hiermee te maken. Hoe krijgen we nou die goede starter of die partijen die echt totaal opnieuw kijken naar de markt. Hoe kun je die ook aanzwengelen om op projectniveau, en dalen we dus niet naar bouwstromen af, maar eigenlijk op pilotprojectniveau, door het land heen, het risico dragend over een aantal corporaties, en misschien ook de iets grotere corporaties, dus zal ik nog bij een grote corporatie zeggen, weet je, daar doen we de pilots, om die een doorstart te geven, zodat ze bij de bouwstroom straks weer een grotere massa kunnen maken, want we kunnen ons niet 500 woningen met een groot probleem veroorloven, als het nog niet een keer gebouwd is. Want dan is de sector ook te smal voor en te klein en met allerlei historie uit het verleden. Dus het is ook heel ingewikkeld. Daarom vind ik Tesla altijd mooi. Waarom heeft Tesla nou een dure auto op de markt gebracht en daarna de doorsnee auto? Dat heeft hiermee te maken.
Dus er is een verschil tussen aanjagen en experimenteren, hoor ik je eigenlijk zeggen. Dat moet je op twee verschillende manieren aanvliegen. Is dat wat je
dan... Onze sector, hè? Ik heb het dan echt over de rol en de doelstelling van onze sector als geheel. Ik ben niet van het leven om de bouw te sponsoren. Staat niet in mijn statuten. Ik heb ook een reden om heel veel risico's te lopen op nieuwkomers. Hè? Maar je hebt ze allebei nodig. En hoe kun je, en daar, dus als die woorden van jou past er misschien beter bij, maar dat is bouwstromen, dus massa maken en experimenteren met baanbreken, dat waren de twee programma's waar je beide zou kunnen voeden. Nou, bouwstromen begint nu, we beginnen echt wel op een aantal plekken in Nederland een vorm te geven. En we hopelijk kunnen we heel erg van elkaar leren. Hè? Dus we hebben ook contacten tussen de verschillende regio's. Omdat het waarschijnlijk nog allemaal wel heel veel dingen gaat opleveren wat niet goed gaat. En dan gaat heel veel dingen ook dadelijk goed, hoop ik. Baanbreken ken ik alleen vanuit mijn vorige. Ik ben nu te klein om echt baanbrekende projecten te doen. Als je 3 projecten per jaar doet als kleinere corporatie, dan is het wel lastig om daar 1 experiment te doen. Ik heb in Limburg hadden we er 20 op een jaar en dan kon ik elk jaar weer een experiment doen. Dat deden we ook. Dus, en dat is ook wel de oproep natuurlijk naar de sector als geheel. Kunnen we wel, ook Lucas een oproep, graag ergens proberen, want dat is volgens mij wat we nodig hebben ook.
Je zoekt nog een gezamenlijk broedplaatsprogramma, hoor ik hier een open oproep.
Of een corporatie met 30.000 woningen die makkelijk een projectje kan doen. Ja, ik maak het even ook een beetje, je bij Janneke een beetje boers. Ja. Maar zo moet het voor mij wel voor elkaar krijgen.
Okay. Dat
had SGE, ik brak even terug op dat project SGE, mijn verbinding was net even instabiel, dus ik was er heel even uit en dat baalde ik wel van, want dat was net een heel interessant onderwerp voor mij. Maar het project SGE was natuurlijk bij uitstek een project om te zeggen van wij gaan daar een deel inrichten voor broedplaats. Want je werkt met zoveel corporaties, je werkt met zoveel gemeentes, er zit zoveel power achter om dingen voor elkaar te gaan krijgen. Dan is het gewoon zonde om niet daar een deel te reserveren voor mensen met heel andere ideeën, met heel andere inzichten, dan de traditionele top 15 die nu uitgenodigd wordt in feite. En dat zijn woorden van insiders die ik nu zeg, die dat gewoon bevestigen, dat eigenlijk de hele aanbesteding zo geschreven was dat die alleen maar geschikt is voor de grote partijen.
Ja, dan moet ik als SGE,
in de toekomst, zeg maar.
Ja, ik moet als SGE-woordvoerder natuurlijk wel even op reageren. Door de jaren heen leer je wel, als je alle variabelen die je wil veranderen in één project wil gieten, en dat ook nog met 12 corporaties en 21 gemeenten samen wil doen, dan was ik al blij dat ik 2 keer 500 woningen voor elkaar kreeg in een uitgekristalliseerde plan, dat ze wisten ongeveer wat we krijgen. En nu heb ik inderdaad, de grootste partijen heb je daarop aangesproken. En hebben wij vorige week woensdag een heel webinar georganiseerd om alle ambtenaren en medewerkers van corporaties beelden te geven van die grote partijen. Omdat de beelden van de containerwoning en conceptwoning nog echt heel dicht bij elkaar liggen. In beelden van welstand, projectleiders, vergunningen, ontwikkelaars bij corporaties. Dus Lucas, ben helemaal met je eens. Maar ik heb geleerd de laatste 5 jaar dat je stapje voor stapje moet veranderen. Als ik dit er nu in had gebracht, hadden we geen uitspraak gehad. Was het gewoon niet doorgegaan.
Ja, dus onderkenning voor het feit dat ook een uitdaging is.
Absoluut.
En tegelijkertijd maak je keuzes op welke stap je als eerste zet om de goede gemeente aan het bewegen te krijgen. Dat hoor ik eigenlijk zeggen. En een oproep hoorde ik ook, hoor Lucas, dat er even corporatieoverstijgend gekeken zou moeten worden naar of je ook meer aan het experimenteren zou kunnen. Ik wil eigenlijk aanhaken op een onderwerp dat Bas aanraakt. Namelijk wat er nou binnen je eigen organisatie nodig is om de beweging te kunnen maken. Bas heeft al zijn projectontwikkelaars buiten de deur gezet, hebben we net mogen vernemen. Maar volgens mij wel heel interessant, wat is er nou nodig binnen je eigen organisatie om deze slag te maken? Dus welke nieuwe kennis en competenties, welke omschakeling, hoe ga je daarmee om? Harry, kan jij daar wat over vertellen wellicht?
Jawel, en ik zou het ook wel leuk vinden als collega's die volgens mij hier ook bij zijn, Kees Tip en Nicole de Vrij zag ik net even als namen langskomen, maar aanvullen hoor. Maar wat voor mij, wij hebben eigenlijk ook geen ontwikkelaars, maar projectmanagers in dienst. En ontwikkelaar is in mijn definitie opgeleid om van niets iets te maken en dan van dat iets een project en daarna is hij weer weg. Ja, dat is wel heel erg zeg maar aan de voorkant van dat verhaal. En die hebben denk ik ook veel te verliezen in zo'n proces waar je naar industrialisatie gaat en waar je naar gestandardiseerde producten gaat. Dus ik snap ook wel dat daar pijn zit of kan zitten. Ik denk de slag die wij maken is heel erg dat je het veel meer richting de inkoopdiscipline brengt. Dus van projecten naar producten en dan van project ontwikkelen naar gewoon een inkoopstroom. Dat is 1. 2. Ik merk dat collega's het best moeilijk vinden om over projecten heen te kijken in de jaren. Dus we zijn zo gewend om van project naar project te gaan, dat we heel lang zeggen, ja, dat weten we allemaal nog niet, totdat je eigenlijk ongeveer in de haalbaarheidsfase zit. Ja, dan werkt dit niet. Hè? Je moet echt wel veel eerder al kunnen zeggen, waar moeten die producten nou aan voldoen? En dat is allemaal niet zo ingewikkeld, wat Bas al zei, want zo heel veel variatie hebben we nou ook weer niet. Partian bestaat 115 jaar. En in de typologieën, nou ben je met een handjevol toch wel ongeveer klaar. En maak dan nog een aantal exoten, heb je weer een handjevol. Maar dit doe je niet voor de exoten, dit doe je voor de bulk. Dat zijn er echt niet zoveel. Dus daar moeten we, het leuke vind ik bijvoorbeeld, bij Partion hebben we gezegd, jongens, we kunnen dit allemaal toch zelf niet aan. Dus we gaan die markt op zoek. En ik wil ook gaan acquireren, ik wil gewoon kant-en-klare producten afnemen. Met eigenlijk als achterliggende agenda, dan leren we om gewoon een hele korte specificatie te maken en daar een prijs aan te hangen en that's it. En jawel hoor, dan kunnen we het opeens wel. Dus het is wel grappig, je moet ook even zoeken naar van welke knopjes moeten nou om in je eigen organisatie. En blijkt dat de inkoper in combinatie met de asset manager in gesprek met de vastgoedmanager er samen eigenlijk best uitkomen. Dus ik denk, oh ja, nou hartstikke leuk. Dus die kennis zit er wel. En wat ik ook merk, maar dat heeft ook te maken met het proces van iets nieuws doen. Dat is misschien even iets heel anders hoor. Maar in het algemeen zijn het een beetje, ja, ik noem dat de gele types, hè, maar dat is van de insight-kleuren. Ja, maar dat zijn de mensen die verandering van nature leuk vinden, die zijn creatief. En die hebben elke, nou, misschien wel elk uur een ander idee, maar die zijn gewoon niet zo goed in plannen en in gestructureerd ergens naartoe werken. En dat is best een punt, want dat is hier nou net heel erg belangrijk. En met een project heb je natuurlijk ergens daar een mooie fase in bedacht. Dat je op een goed moment een soort teamwissel doet. En dan gaat de ontwikkelaar de deur uit en die handigt het over aan een projectmanager. Die manager is gewoon hartstikke goed om het zo snel mogelijk van A naar Z te rennen. En hier zit je eigenlijk zeg maar, met die creatieve types in een proces wat eigenlijk redelijk planmatig moet. Dus dat is ook nog wel een dingetje waar ik een beetje op zit te puzzelen.
Ja, dus breng op een slimme manier eigenlijk de disciplines bij elkaar. Asset management noemde je, projectmanagement en inkoop. Want dat zijn de kerndisciplines om de goede vraag te kunnen gaan stellen. En zet die disciplines eigenlijk net op een ander been door te vragen om over het product na te denken en niet over het project, om het zo maar even te zeggen. Dat hoor ik je zeggen. En let dan op dat degenen die van ontwikkelen houden niet per se de planmatige mensen zijn. Dus maak fijne combinaties.
Exact. En blijf denk ik ook wel, omdat het nieuw is, hou het een beetje dichtbij je. Dus denk niet van, ik heb een
aantal... Wie is je? De bestuurder bedoel je? Moet de bestuurder...
Ja, of de directie. Net, het is een beetje afhankelijk van de schaal van de opdrachtgever. Hè? Dus wij zijn niet zo groot dat er nog een heel directieapparaat onderhangt. Hè? Maar dus dat, bij ons is dat gewoon met mijn MT. En we hebben alle inkopen gestructureerd in een tenderboard. Dus dat komt gewoon netjes. 2 wekelijks komen alles langs. Daar hebben we... contractmanagement is daarin georganiseerd, wordt alles keurig gevolgd, er zit een jaarplan achter en eigenlijk als je ziet hoe gestructureerd we wel automatische deuren bij wijze van spreken inkopen voor een paar ton per jaar en dat doen we niet of we zijn nog niet in staat om dat met de nieuwbouw te doen waar tientallen miljoenen per jaar in omgaan of soms nog veel meer, dus dat is eigenlijk heel raar, dus ik zit daar ook nog wel zelf nog wat dichterbij, omdat ik denk van ja, ik denk dat het gewoon helpt om gewoon elke 2 weken te vragen hoe staat het en wat heb je nodig en dan ook dat op die manier te volgen.
Om de organisatie support te geven dan en aan de groep te houden. Ja. Nicole en Kees Tip hoorde ik net genoemd worden, dus ik ben even benieuwd of jullie nog gaan kunnen aanvullen wellicht.
Ja.
Wie durft?
Dames eerst.
Ik weet niet of ik nu zo onzichtbaar ben.
Ja.
Voor mij. Ja, oké. Nou, wat wij doen is in ieder geval dat we echt naar onze totale projectenportefeuille hebben gekeken van wat voor projecten zitten daar allemaal in. En de wat simpelere projecten hebben benoemd als projecten die geschikt zijn om op deze manier te gaan realiseren. En om daar ook soort van... stroompjes van te maken, zodat daar elk jaar gewoon een aantal woningen, dan wel in één gezinswoningen, dan wel in de gestapelde sfeer, dat er een soort continuïteit in ontstaat. En een ander aspect wat wij doen, is dat we echt vroegtijdig in een project kijken van wat is nou voor dit project ook een passende manier om hiermee om te gaan. Dus dat je niet al, wat Harry net zegt, al een heleboel stappen gezet hebt, waardoor je eigenlijk veel te laat bent om daar nog een concept in te passen. En op die manier proberen we zowel vanuit het project zelf als vanuit de totale portefeuille in ieder geval te kijken naar wat daar passend voor is. En ik ben met Harry eens dat dat belangrijk is om dat niet alleen op het niveau van het project door de ontwikkelaar zelf te doen, maar ook om dat overstijgend, dat ben dan bij eigen hart zelf daar degene voor die daar naar kijkt. Om dat op die manier daar gewoon over de projecten heen en naar de hele portefeuille te kijken.
Hadden jullie dat soort disciplines in huis, Nicole? Of heeft iemand specifiek die rol gekregen om portefeuille breed te gaan kijken?
Ik werk zelf nu 2 jaar bij Eigen Haard. En het is wel zo dat we daar wat meer mee aan de slag zijn gegaan. Dat ik echt voor de hele nieuwbouwportefeuille is dat dan verantwoordelijk ben van, nou ja, dank je Maarten, ik ben in de Raad van Eigen Hart en ik ben daar manager realisatie. Ik ben daar verantwoordelijk voor de inkoop bij bouwbedrijven en voor de, zeg maar, de productie van onze woningen. Dus ik kan over de projecten heen daar naar kijken en ook, ben ook betrokken om dat samen met ontwikkelaars, zeg maar, in gang te zetten. Dus dat is wel nodig dat iemand de positie heeft, denk ik, om daarin enigszins overstijgend te kunnen kijken. En daar ook de positie heeft om dat te doen. Ja.
Die keuze ook mee kan maken. Ja.
Ja, precies. En wat betreft onze ontwikkelaars, ja, ik heb de indruk dat de meeste, als ze volledig alleen nog maar conceptwoningen zouden mogen inkopen, dat zouden ze niet, dat zou wel een beetje de energie uit hun werk halen. Maar we hebben ook nog steeds gewoon heel veel complexe locaties waar op dit moment echt geen passende concepten voor op de markt zijn. Dus het is nu nog een beetje een combinatie van projecten hebben waar je wel voldoende creativiteit in kwijt kan. En wij hebben ook projectmanagers die wel wat meer bouwkundig en gestructureerd wellicht hun werk inrichten. Hoewel het niet zo is dat al onze ontwikkelaars per se heel geel zijn, wat Harry net suggereert. Ik zie toch ook behoorlijk wat blauw en rood daar voorbij komen om in dezelfde termen even te blijven. Ja.
Kees, had jij daar nog aanvullingen op? Directeur Intermaris krijg ik net handig aangereikt van Maarten.
Ik kan er niet meer bij te vertellen. Aansluitend op. Het is ook best moeilijk voor coöperaties om echt van die gele types te krijgen. Dus dan krijg je iets flats waar je dan vaak eigenlijk ook weer helemaal niet gelukkig van wordt. Dus inderdaad wat Harry ook zegt, vooral inzet op goede degelijke inkopers, fijne saaie procesmanagers. En een paar goede directievoerders die de hele organisatie en uiteindelijk ook de gecontracteerde partij het warme gevoel geven. We kijken wel goed naar wat er uiteindelijk wordt geleverd. En asset management, ja, dat is dan weer wel die schaarse factor die je echt aan de voorkant moet hebben geregeld. Anders ben je een dwalende in het donker. Het laatste punt wat Harry maakte is denk ik misschien wel het allerbelangrijkste punt. Je bent toch bezig om een cultuur die zich als een mammoetanker gedraagt. Net zo traag ongeveer als de mutaties in de voorraad. Te veranderen. En als je dat wil doen, dan moet dat eigenlijk permanent warme aandacht hebben vanuit het hoogste niveau. Warme aandacht ook in de zin van de geïnteresseerde vraag, waarom wordt hier een lumpia speciaal voorgesteld en wat is er zo bijzonder aan deze specifieke complexe locatie dat je met zo'n complexe oplossing komt, wat eigenlijk zelden echt gerechtvaardigd wordt door de locatie, of je moet echt wel in een beschermd stadsgezicht of zo zitten, en dan moet je überhaupt niet zo erg willen zitten, geloof ik, maar daar gaat het ook niet over vandaag.
Dus jij zegt prik ook wat door alle maatwerkargumenten heen, hoor ik je eigenlijk zeggen. En geef leadership aan de mensen die in de weer gaan. Wat zei je?
Het meeste is bullshit.
Ja. Het meeste maatwerk is bullshit, hoor ik hier. Kijk, dat is nog eens even een credo waar we mee aan de slag kunnen, denk ik dan. Wellicht wat laatste vraag, want we zitten vlak voor 4:30. Zijn er nog issues die helemaal niet aan de orde gekomen zijn en waar je niet van gaat kunnen slapen als het niet nog even voorgelegd wordt aan Hans, Harry of aan Bas? Ik wacht even rustig en ik kijk in de tussentijd ook even naar Maarten of naar Ad. Zijn er nog dingen waarvan jullie zeggen, nou dat willen we zeker nog even kwijt?
Nou, ik heb nog wel even een paar samenvattende woorden. We hebben een aantal dingen in de chat gezet, waaronder de woonstandaard. Dat is toch wel een heel nuttig boekje voor dit alles. We hebben onlangs met Bricton een opleiding ontwikkeld over conceptueel bouwen. Hoe doe je dat nou? Ook vooral vanuit de inkopende kant. Dat staat ook in de chat. En er is ook zoiets als een conceptenboulevard, waar je als aanbieders de concepten op kan zetten, maar waar je uiteraard als vragers ook heel makkelijk door kan grasduinen door alle concepten die er zijn. Staat ook in de chat. Dus allemaal hele nuttige informatie om na te bladeren en nog eens doorheen te lopen als je meer wil weten. Ja, en hou ook NCB en Edis in de gaten, want wij gaan dit vaker doen. Webinars organiseren en Als het weer mag ook van de RIVM en het Rijk willen we ook fabrieken in. We hadden ook 2 fabriektours gepland. Ik hoor alleen net in de e-mail dat ze allebei helaas digitaal moeten. Maar we zouden naar morgen wonen naar de fabriek in Coevorde, of net over de grens daar geloof ik. En naar de betonfabriek in Amsterdam. Maar dat mogen we helaas niet naar binnen vanwege corona. Maar dat gaan we wel doen ook in de toekomst. Waarschijnlijk wordt dat dan volgend jaar. Dus ook echt te zien dat het slimmer, beter en betaalbaarder kan. Ja, en als jullie suggesties hebben over een volgende webinar of over een onderwerp, e-mail mij, app mij en dan zullen we daar ook serieus naar kijken.
Had jij nog aanvullingen?
Nee, ja, ik had het in de chat wat discussies over nou ja, de andere voordelen, zullen we maar zeggen, van industrieel bouwen. CO2-vrij of stikstof. Wat is er over bekend? Natuurlijk ook de total cost of ownership. Maar ja, daar vraag je in feite op uit. Maar wat is de zekerheid daarvan in feite dat door industrieel bouwen onderhoudsvrijer kan worden gebouwd? Wat is de levensduur? Nou, dat zijn allemaal vraagstukken waar ik me wel mee bezig hield. Misschien niet meer doe. Maar wat zij op zich ook wel interessante vraagstukken zijn voor, nou, misschien voor studenten om verder uit te zoeken. Dus ik ga op zoek hier op de universiteit naar meer informatie en meer bewijslast van deze zaken.
In 2 zinnen daarover. Want we hebben circulariteit in de uitspraak willen zetten. En omdat alle industrieën met beton werken, heb je direct 0 aanbieders. Als je naar de lancingkant van de circulariteit kijkt. Dus ik zou heel erg, hè, dus ik zou ook wel een bijdrage willen maken van dat we daar meer onderzoek naar doen. Hoe brengen we dat nou in zonder de markt? Harry had maar een mooi voorbeeld over beton versus hout. Ja, die verschillen zijn zo groot. Maar dat je die 2 onderwerpen bij elkaar brengt in een uitspraak, sla je direct je hele initiatief dood. En toch hebben ze allebei die ontwikkeling nodig. Dus ik denk dat we er veel meer in moeten duiken hoe we dat combineren. En wat je dan in die markt kunt halen.
Dat lijkt me een fantastische handschoen om hier onder het dak is op te gaan pakken. Doen we ook wel behoorlijk wat aan. Maar die gaat fijn in Ad zijn tas mee om eens te kijken of we daar wat op kunnen organiseren. Dan ga ik jullie allemaal ontzettend bedanken voor de inbreng en ook voor alle vragen van de deelnemers. Volgens mij zijn er veel aanknopingspunten gegeven door zowel Hans als Harry als Bas. Om degene die nog niet op weg waren, in ieder geval op weg te helpen en te laten zien dat het nou ook weer niet nuclear science is, maar wel dat je moet beginnen. En dat de urgentie er is en dat je gewoon stappen kunt zetten. Dat het niet betekent het einde aan het traditionele, dat je dat ook nog nodig gaat hebben. Maar dat het tegelijkertijd wel fantastische kansen biedt. En dat het vooral ook een kwestie is van gewoon stapjes gaan maken. Dus niet denken dat je de oplossing van de plank trekt, maar elke stap is er 1. En daar zijn tenminste 2, maar ongetwijfeld nog veel meer wegen die naar Rome leiden. Zoals we uit de verhalen van Harry en Bas ook hebben gehoord. Ik dank jullie allemaal hartelijk. En tot ziens wellicht bij de sessie over de renovatieversneller over een aantal weken. En anders ongetwijfeld op een andere manier in Edes verband rondom bouwstroom. Dank jullie wel.
Tot ziens.
Super. Jullie hartelijk dank.
Tot de volgende keer.
Dank je wel allemaal. Yes. Fijne avond.
Hoi. Dag, tot snel. Hoi.
Mooi procesje, zo langzamerhand de zaal leeg te zien stromen.
Allemaal aan de borrel.
Goed, hè?
Ja. Ik moet zeggen dat ik die borrel nu wel mis eigenlijk. Ja. Maar dat kan aan mij liggen, ja.
Nee, dat is wel herkenbaar maar alleen, hoor.
Ja, hè? Ja, jullie hadden al een gruwelijke dag natuurlijk ook. Ja.
Dus ook wel een glaasje nu. Ja.
Ja, volgens mij allemaal aan de 8 uur overschreden qua Teams en zo, of niet? Nu,
ja, meer Zoom. Ik heb meer Zoom.
Batterijtje is leeggetrokken.
Batterijtje is op.
Maar misschien gaan huisartsen ook wel een soort Zoom of Teams virus krijgen. Dat ze mensen bij huisartsen in behandeling komen voor te veel Zoom-uren.
Ja. Het alternatief voor het RSI-armpje, bedoel jij.
Last in je schouders en vierkante ogen, dat je bij de huisarts een pilletje krijgt of zoiets.
Ja. Ik had de indruk dat het toch nog wel voldoende energie was voor de sessie. Ik heb niet echt heel veel mensen heel hard weg zien hollen. Misschien jullie wel.
Nee, volgens mij. Na een uur waren er nog altijd 40, 41 aanwezig.
Ja, super.
En de techniek ging ook goed, hè? Ja, dat hebben we
niet zoveel aan. Techniek ook. Dan helpt dat enorm, is mijn ervaring. Ja.
Ik had een middagsessie, wat gewoon als het geluid niet goed is, dan kunt je natuurlijk wel even gefocust zijn, maar op een gegeven moment ben je er dan. Je krijgt er zo de balen van.
Ja.
En dan je presentatie die niet doorkomt, en dan denk je, ramp. Maar dit ging goed.
Ja. Gelukkig maar, ja.
Hey, leuk mensen. Echt super. Dank jullie wel voor het initiatief.
Ja, absoluut.
Ja, jullie ook. Hey, Bas. En wat gaaf, man, waar je weer mee bezig bent. Echt superleuk. Ik hoor natuurlijk via de zijlijn wel wat. Maar succes, want binnenkort gaat de kogel door de kerk.
Ja, we hebben volgende week een leuke sessie. En tenminste, ik vind het leuk, omdat we hebben van de partijen die deelnemen, van de gemeente en de corporatie, gezegd, wij willen tegenstanders in de zaal volgende week. We gaan laten zien dat het mooie producten zijn, maar we willen graag de criticaster. En waar ik dol op ben, is op criticasters. Om daar toch het goede gesprek in te voeren, niet om in de overtuiging te komen, maar we hebben met die partijen die er nu in zitten allemaal voorbereid dat ze... Ja, ook laten zien wat zijn die producten nu. Want de beelden zijn echt dramatisch soms. Ook in mijn organisatie. Wat zij denken dat een conceptwoning is. En wat ze daarvoor beelden bij hebben.
Ja.
Dat vind ik een leuke tussenstap. Maar we gaan in november, dat gaan we gewoon gunnen. En vind ik wel heel erg gaaf.
Maar die is ook wel belangrijk. Want daar zet je toch weer een standaard mee. En juist omdat het over meerdere gemeenten gaat. Grote aantallen. Dus het is echt wel heel interessant ook om die benaderingen naast elkaar te zien. Hè?
Ja, voordat jullie nog meer geheimen gaan verklappen, er zitten nog 2 extra mensen in de...
Dat kunnen we zien.
Dit zijn geen geheimen, hoor.
Zijn geen geheimen.
Oké, nou, misschien moet je die er nog even uitduwen.
Nog een leuk, omdat ik niet weet hoe het uitkomt te zien, maar aan maandag hebben we de stuurgroep. Daar zitten dus wethouders en corporatiebestuurders in, namens alle delegaten. En daar staat die vergunning. Traject op de agenda.
Oh ja, fantastisch. Ja, zeker.
Maar dat is het ding, hè. Want ik ben hier, ik denk, vorige jaar zomer mee begonnen. En nu heb ik morgen de aftrap. Mijn hemel, wat een... wat een gedoe.
Ja.
En dus er zit heel veel kennis in, hè. Van wie is hij nou dat hij ons de maat gaat nemen. En dat, daar gaat het me helemaal niet om. Ja. Het gaat mij om, van wat hebben we samen nodig om sneller die productie op gang te brengen.